Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader, die zich een gemeente tot het eeuwige leven heeft verkoren. En in de naam van de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren opnieuw geboren doet worden door hen verlichte ogen van het verstand te geven. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 25, vers 2 en 4.
Thank you.
In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden wij het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof, waarna wij zingen Psalm 40, het vierde vers. Daarna is de schriftlezing Matteüs 5, vers 17 tot en met 48. Matteüs 5, vers 17 tot en met 48 is de schriftlezing naar de geloofsbelijdenis en het zingen van Psalm 40, vers 4. Spreek er dan aan ieder van u en jullie met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en neergedaald is tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Matteüs 5 vanaf vers 17. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar te vervullen. Want voorwaar zeg ik u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota, nog één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden en de mensen zo geleerd zal hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar zo wie die zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doden, maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. En wie tot zijn broeder zegt, raka, iets wat suffert betekent, die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt, gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren en daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan en offer uw gave. Wees haastig welgezind jegens uw tegenpartij, terwijl gij nog met hem op de weg zijt, opdat de wederpartij niet misschien u aan de rechter overleveren en de rechter u aan de dienaar overleveren en gij in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, gij zult daar geenszins uitkomen totdat gij de laatste penning zult betaald hebben. Gij hebt gehoord dat van de ouden gezegd is, gij zult geen overspel doen. Maar ik zeg u, dat zo wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. Indien dan uw rechteroog u ergert, trek het uit en werp het van u, want het is uw nut dat een van uw leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen wordt. En indien uw rechterhand u ergert, hou ze af en werp ze van u, want het is uw nut dat een van uw leden verga en niet uw hele lichaam in de hel geworpen wordt. Er is ook gezegd, zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geven haar een scheidbrief. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaak van hoererij, die maakt dat zij overspel doet. En zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel. Wederom, hebt gij gehoord dat van de ouden gezegd is, gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. Maar ik zeg, u zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat hij is de troon van God, nog bij de aarde, omdat zij is de voetbank zijner voeten, nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad van de grote koning, nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken, maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. Gij hebt gehoord wat gezegd is, oog om oog en tand om tand, maar ik zeg u, dat gij de boze niet wederstaat, maar zo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En zo iemand met uw rechten wil en uw rok nemen, laat hem ook de mantel. En zo wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga met hem 2 mijlen. Geef aan hem die iets van u bidt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, doet wel aan hen die u haten en bid voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen, opdat gij moogt kinderen zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt gij, doen ook de tollenaars niet hetzelfde. En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen, doen ook niet de tollenaars alzo. Wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover de schriftlezing. De tekst vindt u in het 20e vers. Want ik zeg u, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der fariseeën, dat gij in het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Heere, u vergunt het ons andermaal samen te komen in uw huis. U bent de levende God, de hoge en verheven majesteit. U sprak en het was er. Er zij licht en er werd licht. En alle dingen hebt u tot aanzijn geroepen. En alle dingen draagt u door het woord van uw kracht. Heere, en zo bent u het die ook vandaag werkt. U zorgt voor uw schepping en u werkt in uw herschepping. Heere, hoe heerlijk zijn uw werken. Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw goederen. En geeft u, Heere, op deze dag dat we er iets van mogen kennen. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal me in de Heere verblijden. En dan weet u, Heere, dat de omstandigheden soms haaks daarop kunnen staan. Als we in rouw gedompeld werden. Heere, we mogen ook nu de rouwdragende familie Peeman aan u opdragen. Nu er ook kinderen van onze overleden broeder in de kerk mogen zijn. Heere, wilt u ze gedenken in al hun omstandigheden. En wilt u geven dat uw woord ook in hun leven gezegend wordt. En geeft u ook verder de ondersteuning die ze nodig hebben. Gedenk aan allen, Heere, die verliezen leden. Maakt u het waar, mijn vader, mijn moeder, mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Heere, wilt u zo zorgen dat er adoptiekinderen komen in uw gezin voor het eerst, ook op deze dag. Die leren als verloren zonen en verloren dochters hoe ver van huis ze zijn geraakt. En hoe hopeloos het daar is, maar hoe goed het is om getrokken te worden en om in beweging gezet te worden. Om te komen met schuldbelijdenis, met smeking, met geween. En daar via Christus aan dat vaderhart gedrukt te worden. Heere, wilt u geven dat het zo een dienst mag zijn waarin uw hartenklop hoorbaar is. Want alles kan kloppen in een preek. Of er kunnen dingen niet kloppen. Maar laat uw kloppend hart opgemerkt mogen worden. En geeft u dat we dan ook onzalig leren luisteren. Heere, dan weet u wat we kwijt moeten raken. Wat we nog te veel hebben. Neem het ons af. En wilt u ook rijk uitdelen. Om armen met goederen te vervullen. U bent gekomen, Heere. En u bent als de drie enige. Een gevend God. En een gaarne vergevend God. Heere, wilt u dat ook verheerlijken? U heeft het gedaan, ook in de afgelopen tijden in deze gemeente. En u gaat er toch nog mee door. Door onderwijzing. Hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Meer dan alleen maar in het paadje lopen. Maar geleid worden in het spoor van uw gerechtigheid. Omwille van uw naam. We bidden u voor uw wereldwijde kerk en werk. Gedenk aan vervolgde christenen, ondersteun ze, sterk ze, beziel ze met uw geest. En wilt u ook van vervolgers volgelingen maken? Gedenkt u aan de vele vluchtelingen, aan hen die honger lijden, wees daar waar oorlog is. Gedenk aan alle overheden in deze wereld, internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal. Heere, geeft u wijsheid bij u vandaan. En geeft u ook daarin genade om te dienen. En wilt u alle machtsmisbruik doorbreken en een halt toeroepen. Heere, we bidden om uw zegen over het zendingswerk, over het bijbelvertaalwerk, over het evangelisatiewerk. We bidden u voor uw oude bondsvolk Israël. Open de ogen voor de Heere Jezus die gekomen is en komt. We bidden u. Of dat u ook in ons land en in ons werelddeel nog rijk en heerlijk wilt werken. Geeft u dat het water van het evangelie de laagste plaatsen zal bereiken en daar kracht zal doen. Maar geeft u ook in uw kerk een geestelijk herleven, een opwekking onder de dienaren van het woord. Dat ze hun werk niet doen voor mensen of zichzelf allereerst. Maar dat er iets in hen mag komen. En steeds meer zal komen van hem die het zong. Mijn liefde en ijver brandt. Vurige liefde tot u, Heere. En zo ook tot de mensen die onder het woord zijn. Heere, dat wilt u toch werken. Wilt u dat geven, Heere, aan allen die u mogen kennen. Genade op een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Denkt u, heren, aan prinses Beatrix, die vandaag haar 78ste verjaardag mag beleven. Geeft u haar ook die genade om haar hoop op u te stellen. En geeft u dat ook zij een middel mag zijn om aan de generaties na haar iets door te geven van die woorden van u. En om het voor te leven wat dat nou is. Want heren, dan zullen we gezegend worden. En met hoop in het leven staan als een genadegeschenk van u. En anders dan blijft het hopeloos. We dragen ook de oud-predikant dominee Den Butter aan u de heren op. Die ook op deze dag zijn 78ste verjaardag mag beleven. Wilt u hem met zijn vrouw gedenken, ook in hun levensavond. Wilt u ze bedienen, uit uw volheid zegenen en tot zegen stellen. En wilt u ook zijn dienst in de kerken, die hij mocht verrichten met geschonken krachten en nog mag uitvoeren. Wilt u die rijk zegenen. Wilt u de prediking van uw woord overal zegenen. En nog arbeiders uitstoten in de oogst die groot is, waarin de arbeiders weinigen zijn. Heren, wilt u opstaan en rijkelijk werken. We bidden van u of dat u hier aan deze plaats uw zegen wil schenken, maar ook daar waarmee geluisterd wordt. Wees met hen die verhinderd zijn, wilt u ze nabij zijn in hun omstandigheden. Gedenkt u, heren, ook aan hen die bezig zijn, hoe langer hoe meer, uit de invloedssfeer van uw woord weg te gaan. Heren, wordt ze te sterk. Het is voor u niet te wonderlijk. Wilt u ze stilzetten? Wilt u ze tot inkeer brengen? Wilt u ze terugbrengen bij u? En ook in de gemeente. Heren, laat uw werk zo goede voortgang mogen hebben. En het rijk van Satan worden verbroken. Wees met allen die te kampen hebben met een strijd tegen een bijzondere zonde. Die zich eenzaam weten omdat ze anders zijn op seksueel gebied. Heren, wilt u ze nabij zijn? En wilt u ook genade geven om met die diepe dingen, die ook horen bij de gebrokenheid van dit leven, in de weg van uw woord te gaan? En wilt u dan zelf, Heere Jezus, daarin de kracht geven om die strijd te strijden? En dat er ook echte liefde en medeleven mag zijn in een kring van vertrouwden. Heren, en zo zijn er zoveel noden waar we niet mee te koop lopen en waar ook mensen in de kerk niet mee te koop lopen. Heren, maar wilt u geven dat u laat merken dat u daarvan af weet en dat niemand alleen door het leven zal gaan omdat die last te zwaar is. Gedenk ons zo, heren, en laat deze dienst mogen zijn tot lof en eer en prijs van uw genade. Laat deze dienst eeuwigheidswaarde mogen hebben. Wilt u daartoe in ons midden komen, als een die dient. U bent gekomen in de volheid van de tijd, maar u komt toch nog in het gewaad van uw woord, dat we het mogen merken en dat het gezegd mag worden, verkondigd. Zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Amen. Wij gaan zingen Psalm 119, vers 48 en 49. En u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Psalm 119, 48 en 49. Na de preek willen wij zingen uit Psalm 19, vers 6 en 7. Psalm 19, vers 6 en 7. Geliefde gemeente, een ander deel van het werk van Christus op deze aarde is zijn prediking. Er zou uiteraard veel meer te zeggen zijn over het pastoraat van de Heere Jezus, ook over het gebedsleven van de Heere Jezus. En laten we dat dan ook maar bedenken, dat het ook in het leven van de Heere Jezus het diepste geheim was, het gebed. De verborgen omgang met zijn hemelse Vader, want als hij niet in gebed was geweest, kon hij ook niet bij de mensen zijn en de Heere daarin dienen. En dat is ook veelzeggend in onze tijd, waarin soms zoveel moet en waarin soms ook zoveel goede dingen moeten, maar het gebed is de ademhaling van de ziel. En als de Heere het huis niet bouwt, dan is alles te vergeefs. Christus heeft de verborgen omgang met de Vader beoefend, maar hij heeft ook gepreekt. En dat preken dat begon aanvankelijk in de synagogen in het noorden van Israël. Een rondreizend prediker. Matthäus 4, vers 23. Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie van het Koninkrijk van God. En daarin heeft hij de prediking van Johannes de Doper voortgezet, zoals dat al in 4 vers 17 staat. Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Maar na die periode van rondreizend prediker in de synagoge komt het zover dat de Heer Jezus zelf een school krijgt met leerlingen en met belangstellenden. Je zou kunnen zeggen, hij krijgt een eigen bijzondere leerstoel in de open lucht. Daar bij de berg waar de klank van zijn stem ook weerkaatst wordt op de heuvels en waar er voor de mensen voldoende ruimte is om zijn woorden te kunnen horen. En zijn prediking is dan prediking van het Koninkrijk der Hemelen. Dat is ook het thema, Christus prediking van het Koninkrijk der Hemelen. Drie gedachten daarbij, de handhaving van Gods norm, de vervulling in zijn persoon en de vernieuwing tot Gods eer. Christus prediking van het Koninkrijk der Hemelen, de handhaving van Gods norm, de vervulling in zijn persoon en de vernieuwing tot Gods eer. Het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Wat is dat? Dat is die koningsheerschappij van God die vanuit de hemel in de koning van het koninkrijk, de Heer Jezus, naar deze aarde komt. Zoals het door de profeten namens de Heer is aangekondigd. Het Messiaanse Rijk. Denk ook aan de achtergrond van Jesaja 52. Uw God is koning. Niet alleen maar in de hemel, maar hij gaat dat koningschap en dat koninkrijk ook weer vestigen in zijn herscheppingswerk, als hij opstandige zondaars harten gewillig maakt om hem koning te laten zijn op de troon van het hart en over de breedte van het hele leven. God handhaaft zijn koninklijke aanspraken op heel zijn schepping. En dat betekent voor zijn vijanden, als ze zich niet bekeren, dat hij hen uiteindelijk eeuwig weg zal doen. Maar het betekent voor degenen die onderdaan geworden zijn van deze koning, door genade een boodschap van verlossing. Toch, bij alles wat op het tegendeel lijkt te wijzen, toch, uw God is koning. Alleen dat koninkrijk, dat kun je niet zomaar aanwijzen op de landkaart of op de wereldbol. Als jullie aardrijkskunde moeten leren en je moet allerlei koninkrijken leren, dan leer je het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk van België. Maar het Koninkrijk der Hemelen staat niet op de kaart. Maar daarmee is het niet minder werkelijk. Het is een geestelijk koninkrijk. En ook in dat geestelijke koninkrijk kunnen mensen binnengaan. En vergelijk dat dan maar met het overgaan van een grens. Je kunt vanuit Nederland naar België, vanuit het ene koninkrijk naar het andere koninkrijk. Als de grens open is en allerlei andere voorwaarden soms meer, maar je kunt van het ene koninkrijk naar het andere koninkrijk. En zo is het ook geestelijk, dat wij mogen horen van een koninkrijk dat er is en dat er ook een beweging nodig is om over te gaan van het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van het licht. Misschien denkt iemand, ja, ik wil eerst wel eens zeker weten of dat koninkrijk er wel is. Dat begint met horen van dat koninkrijk. Hoe gaat dat bij jullie op school? Misschien vertelt de meester of de juf wel eens van een ver land. Laten we zeggen Amerika. Jongens en meisjes, de wereld delen. Amerika, het bestaat echt. Het is toen en toen ontdekt. Er is iemand geweest. Kan je er een plaatje van laten zien? Of kan je een filmpje van laten zien? Of misschien is de meester of de juf wel eens daar geweest. Of ben jij daar geweest? Of je vader of je moeder of opa en oma. Die kunnen zeggen, Amerika, dat bestaat echt. Maar als je er zelf nog niet geweest bent, waarom geloof je dan dat Amerika er is? Omdat de meester of omdat de juffrouw het zegt. En omdat je haar of hem vertrouwt dat ze de waarheid spreekt. En dat kan inderdaad bevestigd worden door mensen die daar geweest zijn. Die er dingen van laten zien. Maar dat je dat weet, dat je dat gelooft, dat het er is, dat begint bij het horen van iemand die je vertrouwt. En misschien zit er wel iemand in de kerk met die vraag, ja. Maar dat geestelijke koninkrijk, die hemel, of hoe je dat dan ook maar noemen wilt, God. Ik blijf dat toch wel heel lastig vinden. Hoe weet ik nou zeker dat het allemaal waar is? Omdat er iemand gekomen is die er geweest is. Ja, die er vandaan komt. De Heere Jezus, hij komt uit dat heerlijke koninkrijk. En als hij als profeet de woorden van God gaat doorgeven, dan spreekt hij die woorden vanuit een betrouwbare bron. Dan weet hij waar hij het over heeft. Hij heeft dat heerlijke koninkrijk gezien. Hij weet hoe heerlijk en heilig en goed het daar is. En in hem is er iets van dat koninkrijk naar deze aarde gekomen. En hij is ook de meester die al ons vertrouwen waard is. En die wij mogen geloven op zijn woord. Het is geen mooi verhaaltje wat uiteindelijk niet waar zal blijken te zijn. Maar Christus zelf, de waarheid Gods, in eigen persoon, hij zegt het, hij verkondigt het. In mij is dat koninkrijk nabijgekomen. Dus dat koninkrijk, dat is er. Daar kunnen we van overtuigd zijn. Dat maakt deel uit van de werkelijkheid. Ook al is een deel van de werkelijkheid niet te zien met natuurlijke ogen. Daarom is het niet minder werkelijkheid. Maar dan vervolgens, hoe ga je dat koninkrijk binnen? Wat is daarvoor nodig? Om de grens over te gaan van het ene koninkrijk naar het andere koninkrijk, hebben we geldige reispapieren nodig? Voor sommige landen hebben we een toeristenvisum nodig. Maar als we in een bepaald land willen gaan wonen, dan worden de eisen soms anders. Als we echt een burger willen worden van een ander land, dan lopen we soms tegen een streng immigratiebeleid aan. En dan zeggen sommige landen in hun wetten, Wie in mijn land, wie in ons land wil komen wonen, die moet voldoende geld meenemen. Die moet financieel onafhankelijk zijn en die moet dat kunnen aantonen. Want we zitten er niet op te wachten dat wij met z'n allen moeten gaan betalen voor diegene die in ons land erbij komt. Dan moet je soms heel wat gespaard hebben om naar dat ene mooie land toe te mogen en daar altijd te mogen blijven. Maar hoe zit dat nou bij het Koninkrijk der Hemelen? Moeten we daar ook heel veel voor gespaard hebben? Aan goede werken of aan geld of aan wat dan ook maar. Om het Koninkrijk van de Hemelen binnen te gaan, zegt Jezus, hebben wij gerechtigheid nodig. Gerechtigheid, een moeilijk woord, een Bijbels woord. Gerechtigheid, dat wil zeggen, wij moeten recht zijn voor God. Wij moeten voldoen aan de norm die God langs ons leven legt. Wij moeten goed zijn zoals dat past, ook in de verhouding met God. En God heeft ons geschapen in verhouding tot Hem, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Als God, jongens en meisjes, de liniaal van zijn wet langs ons leven legt, moet het helemaal recht zijn. En mag er geen onderdeeltje van ons leven zijn, van de buitenkant niet en van de binnenkant niet, dat krom is in Gods oog. En Christus weet dat God dat eist. En Christus doet van die eis van zijn hemelse Vader niets af, maar die handhaaft hij. De binnenkant en de buitenkant. En ik stel me zo voor dat als er mensen zijn geweest daar bij die berg, die Christus dit hebben horen zeggen: u heeft gerechtigheid nodig, overvloediger dan die van schriftgeleerden en fariseeën, dat dat insloeg als een bom. Dat moet ontzettend schokkend zijn geweest voor de gewone mensen, laat ik dat dan zomaar zeggen. Want dat zijn niet de minste of geringste die Jezus noemt. De schriftgeleerden, degene die vanwege hun functie en vanwege hun beroep zich helemaal bekwaamd hebben in de schriften en die gezaghebbend spreken in religieuze zaken die bij Israël, omdat Israël een theocratie is, de breedte van het leven betreffen. Die mensen die stonden in hoog aanzien. En de fariseeën die waren zeer strikt in het naleven van de woorden van God en ook nog wel in een stuk mondelinge overlevering. En die namen het niet zo makkelijk. En ze waren soms ook heel mild. En ze gaven ook aalmoezen. En ze brachten ook echte offers. En die tienden waar die fariseeër van in de gelijkenis sprak, dat was op zich geen leugen. Hij deed het dan toch maar. En hij was ook nog rechtzinnig. De Sadduceeën ontkenden de opstanding, maar de fariseeën die waren recht in de leer. Paulus die kon het zeggen, dat hij een fariseeër was. En Nicodemus, ook zo'n nauwgezet levend mens. En toch is dat niet genoeg, zegt Christus. Dat is schokkend. Dat kan zomaar een stuk wanhoop teweeg gebracht hebben bij een aandachtig luisterende oudere of jongere toen en daar onder de prediking van de Heere Jezus. Als die er al niet komt, en daar ben ik nog lang niet, ga ik het dan ooit wel redden om in dat heerlijke koninkrijk binnen te gaan? Ja, zegt Jezus, en toch is het zo. Er is een gerechtigheid nodig die van een andere orde is dan die vanuit de mens. Jezus valt de schriftgeleerden en de fariseeën niet alleen maar af. Dat blijkt ook wel in zijn latere onderwijs. Hij zegt het, ze zijn gezeten op de stoel van Mozes. Wat ze zeggen, moeten jullie doen, als dat maar voor in overeenstemming is met het woord van God. Spiegel je daar maar aan. Alleen, wat was een deel van het probleem in die tijd? Dat die spiegel van Gods woord en die spiegel van Gods wet een beslagen spiegel was geweest. En hoe gaat het, jongens en meisjes, als je voor een beslagen spiegel staat nadat je gedoucht hebt bijvoorbeeld en je moet je haren kammen? Zolang die spiegel beslagen is, dan kan je niet goed zien of dat je haar goed zit. Dan heb je niet het goede beeld. Dan is het allemaal wazig en vaag en moet je maar een beetje op goed gelukken doen. Maar staan voor de verkeerde spiegel of voor een beslagen spiegel leidt tot een verkeerd beeld. Ook van jezelf. En zo was het ook bij die geestelijke leiders. Ze stonden voor een beslagen spiegel. Ze spiegelden zich soms liever aan andere mensen. Aan de scharen die de wet niet kent. Ja, dan waren ze toch wel heel wat meer. En dan groeiden ze geestelijk. En er waren ook mensen onder Israël die daarin meegingen. Die spiegelden zich aan hun leiders. Of die spiegelden zich aan andere mensen in hun omgeving. Maar die leefden ook in een leugen. Maar degene die dat deden, die konden soms tot de levensgevaarlijke conclusie komen. Het valt met mij nog wel een beetje mee. Zo was het wel bij bepaalde geestelijke leiders. Toen Johannes de Doper immers kwam om de zondaren te dopen met belijdenis van zonde en schuld. Toen waren het erbij in Matthäus 3 die doop van Johannes niet nodig dachten te hebben. En daarmee leven ze dus in een leugen. In Gods oog. In een schijnleven. En in een schijnvroomheid. En ze denken heel wat voor te stellen, maar het heeft uiteindelijk niks om het lijf. Maar Jezus handhaaft die norm vanuit vurige liefde tot zijn hemelse Vader. En dat komt ook uit in zijn prediking. Prediking die gezaghebbend is, zoals dat later ook beschreven wordt. Hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Eerlijke prediking door eerlijk met de mensen om te gaan. En door ook de eer van de Vader te zoeken in de prediking. Ontdekkende prediking, zoals we dat ook gelezen hebben in het schriftgedeelte, waarin de schuilhoeken van ons hart worden blootgelegd, ontmaskerend. Ook wijzend naar die verkeerde intenties, naar die verkeerde brandende begeerten, die ook zonde zijn voor God. En naar die gedachten over die ander, die niet tolvrij zijn. En Jezus heeft in zijn prediking de sleutelmacht bediend. Hij heeft gesproken over wie er binnen dat koninkrijk burger zijn geworden en wie er nog buiten staan en wie er, als ze zich niet bekeren, altijd buiten blijven staan. En dat zijn even zoveel wezenlijke zaken, gemeente, voor de prediking voor vandaag. Laten we als gemeente een prediker dat maar ter harte nemen. Maar laten we bij wijze van toepassing bij dit eerste punt maar deze lijn voor onszelf trekken. Laten we ons niet aan een ander spiegelen. Want dan staan we voor de verkeerde spiegel. Als u denkt aan iemand anders in de kerk of in uw familie, vergeleken bij wie u het allemaal nog wel wat beter doet, dan staat u voor de verkeerde spiegel. En wat we ook niet moeten doen, is onszelf aan onszelf afmeten. Als we tussentijds misschien een beetje de balans opmaken van ons leven en denken bij onszelf, nou, ik ben de wilde haren wat kwijt, en vergeleken met 30 jaar geleden leef ik toch heel wat keuriger en ingetogener en maak ik het niet meer zo bont en ik ben toch al wel een beetje op de goede weg. Dan spiegelen we onszelf aan onszelf. En staan we voor de verkeerde spiegel met het levensgrote gevaar om in een leugen te blijven leven en daarin te sterven. We moeten voor de goede spiegel gaan staan, om zelfkennis op te doen. En dat is ook de spiegel van Gods wet. En dan geen beslagen spiegel, maar de wet die geestelijk is. Binnenkant en buitenkant en alle terreinen van ons leven. Dan nemen we God serieus en dan nemen we ten diepste ook onszelf serieus. Want naar die wet zullen we toch een keer ook geoordeeld worden. Ook naar het evangelie, maar ook naar die norm. En dan komen we erachter. En bent u dat ook al een beetje gewaar geworden. Dat u zegt, ja, al die uiterlijke dingen. Dat ik gedoopt ben en naar de kerk ga en uit de Bijbel lees. Bid. Dat is op zich niet genoeg. Daar kan ik mijn zaligheid niet op steunen. Kijk, waar we voor die spiegel gaan staan. En waar de Heer ons voor die spiegel stelt. En ons ook met geestelijke ogen daarin laat kijken. Ja, dan kom je erachter dat je in jezelf niet zoveel om het lijf hebt. Niet zoveel. Dan ga je door Gods kleedkamer. Om ontkleed te worden. Adam. Weg met die camouflage. Reken je er niet rijk mee. Onze gerechtigheden, ze zijn een wegwerpelijk kleed. Om een bruiloftskleed te krijgen. Het is geen doel in zichzelf. Dat ontkleed en dat ontdekt worden. Maar de Heere doet het wel. En dat is iets wat hoort bij zijn school. Dat hoort bij zijn basisonderwijs. Voor een onbekeerde. Die nog geen gerechtigheid heeft om bij de Heere te komen. Reken u zelf niet rijk. Als u het kleed van Christus gerechtigheid nog mist. Zie de ernst daarvan in, buiten het koninkrijk. Het wordt soms gezegd met die woorden van het avondmaalsformulier. Hoe ingrijpend. Wij verkondigen hen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Dat is het ergste wat er is. En het is ook voortgezet onderwijs en herhalingsonderwijs en verdiepingsonderwijs. Voor de discipelen van de Heere. Dat ze dat inderdaad dieper gaan verstaan. Ja, zo is het ook. Wie ben ik nou in mezelf en wie blijf ik nou in mezelf? Zoals Ezechiël dat zo dikwijls hoorde, ook toen hij ambtsdrager was. Adamskind, Adamskind, Adamskind. Verstaan we het, gemeente? Om in Christus gerechtigheid te zoeken en te vinden. Want hoe gaan we dan binnen? Nee, niet met eigen gerechtigheden. Dat zijn geen goede reisdocumenten. Maar door die vervulling in zijn persoon en door het geloof in hem. Hij zegt het, ik ben gekomen om te vervullen. Jezus is de profeet die door Mozes, door God via Mozes, aan het volk was aangekondigd. Naar hem moet u luisteren, zei God. En hij is niet alleen maar profeet. Hij is ook de middelaar die geen voorstel tot schikking doet, waarbij God met eerbied gesproken wat water bij de wijn moet doen. En dat het dan toch nog wel een beetje goed komt, dat de lat maar wat lager moet komen te liggen. En dat we dan maar moeten zien naar het maximaal haalbare. Nee, Christus houdt de rechten van zijn Vader hoog. En toch is zijn prediking evangeliepredikering. Zo wordt het aangeduid in 4 vers 23. Het evangelie van het koninkrijk. Het is toch een goede boodschap als de Heer Jezus spreekt. En waar hangt dat dan mee samen? Nee, niet dat je in jezelf vrolijk wordt van dat scherp afsnijdende. Als de Heilige Geest dat toepast, krijg je daar verdriet over. Maar Hij is gekomen, Jezus Christus. En Hij komt vanuit Gods eeuwige liefderaad. Zoals we dat zongen met Psalm 40. Ik kom om uw wil te doen, o God. Een mens kan zich niet opwerken naar God met eigen gerechtigheden en spaarsystemen. Dat is als zo'n hamstertje in zo'n tredmolen. En na heel lang zwoegen en slaven is zo'n beestje alleen maar moe en ten diepste geen stap verder. De mens werkt zich echt niet op naar God, gemeente. Maar hij zegt, ik ben gekomen. Hij komt in beweging. Hij komt naar de mens. Hij komt in zijn levenswerk afdalen. Een paar hoofdstukken eerder ging hij wel naar de Jordaan. Mag ik gedoopt worden, Johannes? U? Nee, dat kan niet. Dat kan echt niet. U heeft immers geen eigen zonden. Ik moet door u gedoopt worden. Nee, Johannes, spreek me niet tegen. God geeft jou en mij een eigen plaats in zijn heilsplan. En het betaamt ons alle, daar heb je het weer, gerechtigheid te vervullen. Dat zal mijn leven zijn. Afdalen, sterven, mijzelf geven tot in de dood. Om ook weer opgewekt te worden. Om ook weer op te staan en om zo Messias te zijn. En naar het woord van Daniël 9. Een eeuwig geldende gerechtigheid aan te brengen. Om zo die naam waar te maken. Waarmee hij in de profetie van Jeremia al aangekondigd is. Dit zal de naam zijn. Waarmee men hem noemen zal. De Heere, onze gerechtigheid. En hij is gekomen. En daarmee is hij de garantie dat het heil dat in wet en profeten toegezegd is, dat dat er komt en dat hij dat uit gaat voeren. En hoe is dat ook van belang voor zijn hoorders? Dat ze mogen weten, de Heere Jezus is degene die in lijn is van de wet en van de profeten, die door God is aangekondigd en zo ook is gekomen. Jezus Christus, hij erkent Gods rechten en hij vervult ze. Ja, zijn komst betekent het volle heil. Zoals ook op de achtergrond van de zaligsprekingen Jesaja 61 staat. De geest van de Heere, Heere is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd om die blijde boodschap uit te bazuinen. Voor de zachtmoedigen en om te verbinden de gebrokenen van hart, om gevangenen in schuld en dood, loslating, vrijlating te proclameren op rechtsgronden. Om weg te voeren uit die nare duisternis van het koninkrijk van de tegenstander en over te brengen in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Een relevante boodschap voor toen die tijd, maar niet minder voor vandaag, gemeente. Het is toch zo. We kunnen met heel veel verhoudingen bezig zijn, intermenselijke verhoudingen, en God geeft daar ook veel in. En als daarin moeite en zorgen zijn, dan zijn dat ook zware moeite en zware zorgen. Maar die allerbelangrijkste verhouding is de persoonlijke verhouding tot God. Want als dat niet in orde is, dan kan het horizontale ook nooit goed functioneren. En hoe is het daar nu mee? Met die persoonlijke verhouding tot God, uw schepper, die met u in een verbond getreden is. Hoe staat u tegenover God? Het kan alleen goed zijn als u in Christus Jezus uw heil en hoogst geluk hebt gevonden. Als uw hart naar hem uitgaat. En dat is nu wat de Heilige Geest wil doen onder de prediking. Deze Christus, die dus gekomen is vanuit de eeuwige liefde. En die zijn woord heeft gesproken Ik ben gekomen om te vervullen. En die dat ook waargemaakt heeft toen hij het mocht uitroepen na het voltooien van zijn aardse missie. Het is volbracht. En op de paasmorgen het goedkeurende amen van de Vader. Die Christus wordt u verkondigd. Hij is de koning en via hem is er toegang. Toegang tot het koninkrijk van de Heer. Hij is immers de deur. En wie door hem ingaat, die zal behouden worden. En er staat boven, klopt en u zal open gedaan worden. Want de Heer wil in Jezus Christus zondaren genadig zijn. En wie hem om die genade vraagt. Die krijgt ook die goede verhouding tot God. Zoals die tollenaar, Heere, mag het weer goed zijn tussen mij en tussen u. Wees mij genadig, wees met mij verzoend. Hij ging, ziende in geloof van zichzelf af op het offer op het altaar. Dat feitelijk de belofte van vergeving rood schreef naar huis. Gerechtvaardigd. Als mens bij de gratie Gods. En dan is het zorgelijk, dan is het diep triest dat er ook in ons land stemmen opgaan om dat dan ook nog maar uit wetten te schrappen. Maar waar moeten wij anders heen, gemeente? Als wij geen mens meer mogen zijn bij de gratie Gods, dan word je teruggeworpen. Keihard, meedogenloos op jezelf. En dan worden we afgemeten aan onze prestaties. En dan moeten we het zelf voor elkaar zien te werken. Maar niemand gaat dat redden. Maar wie nou leert mens te mogen worden bij de gratie Gods, die mag ingaan met dat nieuwe paspoort, getekend in het bloed van hem die gekomen is om dat bloed te geven. En dat is zo'n heerlijk evangelie, waarin God verheerlijkt wordt. En waarin al die eigenschappen, al die karaktereigenschappen van God worden grootgemaakt. Zijn liefde, zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid, zijn barmhartigheid. Het is zo goed om aan de voeten van de Heer Jezus te zitten, arm in jezelf. En om hem dan te mogen horen zeggen, maar ik ben gekomen. Er staan bij u heel veel rekeningen open. Maar ik ben gekomen om te vervullen. De koning op wiens lippen genade is uitgestort. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ook voor mij, denkt iemand. Heb ik niet te veel gezondigd? Heb ik het niet te bont gemaakt? Voor wie zondaar is. En dat ook wil weten. En wie toch op de meester ziet. Voor zulken is het. Want het is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Dat deze meester in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Het probleem zit niet aan zijn kant. Hij is sterk genoeg om alle ongerechtigheden te dragen. Hij is gewillig, hij is bereid. Hij is beschikbaar. Hij is bereikbaar. Daartoe gaat zijn prediking uit. En daartoe bidt hij op dit moment in de hemel voor degenen die door het woord geloven zullen. God heeft een eed afgelegd. Ik vind er geen vreugde in. Als goddelozen omkomen. Maar ik heb er behagen in. Dat de goddeloze zich bekeert en leeft. En dat heeft ook te maken met niet meer cirkelen om jezelf. Maar om te mogen zien van uzelf af op hem. Die zegt, en zie, hier is uw God. U ontbreekt alles, maar alles wat u ontbreekt schenk ik, zo gij het smeekt. Ik wil met u ruilen. Zijn gerechtigheid als een geschenk. Maar dan gaat hij dat ook uitwerken, gemeente. En dat is de vernieuwing, de koninklijke vernieuwing tot zijn eer. Hoe gaat dat nou met die burgers? Die door genade mochten ingaan in het koninkrijk en de Heere Jezus leerden erkennen als Heere en Heiland. Ja, die hebben een dubbel paspoort. En dat komt in het vervolg van de bergrede ook naar voren. En die krijgen dan ook in dat koninkrijk van de Heere, zoals dat nog wel gaat op aarde, een inburgeringscursus. Waarin ze ook onderwezen worden in die vernieuwde grondwet van het koninkrijk der hemelen. En waarin ze ook een taalkursus krijgen. Niet om alleen maar uiterlijk de woorden te kunnen zeggen die belangrijk zijn in dat koninkrijk. Maar een taalkursus waarbij ze door de Heilige Geest ook gaan zien de inhoud van die woorden. Omdat die koning die goede woorden in hun hart gaat schrijven. En wat er dan allemaal gaat veranderen, in beginsel heel veel, in beginsel alles. Daar komt een hele andere gerichtheid, niet meer op de BV ik, maar op het koninkrijk van hem die de dood is ingegaan om zijn onderdanen het leven te geven. En dan zegt hij ook, joh, zit nou over dat andere niet te veel in. Maar zoek eerst de belangen van het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zal dat andere u toegeworpen worden, naarmate de hemelse Vader weet wat goed voor u is. Daar komt een gerichtheid, een nieuwe gerichtheid in beginsel op God. Daar komt een verlangen ook naar gerechtigheid. En dat is niet alleen maar de borggerechtigheid van Christus. Dat is ook het verlangen dat de goede wil van God op aarde gedaan zal worden. Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Want ze zullen verzadigd worden. Geen wraak, maar wel gerechtigheid. Omdat God daarin verheerlijkt wordt. En dat is een strijd. Dat gaat tegen de ongerechtigheid van binnenin. En dat gaat ook tegen de geestelijke machten en krachten in de omgeving van de christen en de christenen in. En daarom zegt Jezus ook in het 10e vers, zalig die vervolgd worden om der gerechtigheid. Maar ze worden, met dat ze burgers zijn, ambassadeurs van dat hemels vaderland. Soms hebben ze het niet eens in de gaten. Het kan soms bij ons ook zo wezen. Dat als je op vakantie bent in een ander land en je rijdt er met je auto. Ja, dan ben je toch een vertegenwoordiger van je land in dat buitenland. Oh, aan het kenteken kan ik zien, dat is een Hollander. En ik kan ook zien hoe dat die rijdt. En of hij zijn land op een goede manier vertegenwoordigt of dat hij dat niet doet. Zo zijn de burgers van het koninkrijk ook ambassadeurs van de koning. En er gaat of een goed getuigenis uit of er gaat anti-reclame uit voor de Heere Jezus. Maar het is uiteindelijk wel het verlangen van het door de Heere vernieuwde hart. Zoals Paulus dat zegt in Romeinen 6. Jullie hebben nou lang genoeg de zonde gediend. Stel nou je lichamelijke en je geestelijke krachten en heel je hebben en houden maar in dienst van de gerechtigheid. Is dat niet allemaal een beetje doenerig? Nou, er worden wel dingen gedaan. Jezus zegt dat ook met zoveel woorden in de bergrede. Niet alleen maar horen, ook doen. Maar dat doen is geen prestatie van de mens. Dat doen is vrucht van het vernieuwende werk van de geest van Christus. En die geest die maakt gewillig. En die geest die gaat ook laten zien dat die woorden van de Heere Jezus ook goede woorden zijn Ook voor dit leven, in de omgang met God en in de omgang met medemensen. Een voorbeeld, we hebben het gelezen met elkaar. Maar neem nou die brandende begeerte. Als er ergens een beetje vuur brandt in het huis, wat is dan slim? Om eerst te laten zorgen dat het een grote brand wordt en dan te gaan blussen? Of is het misschien slim om maar direct te gaan blussen als het nog klein is? De relatie tussen man en vrouw. Wat is nou goed? Om eerst te wachten tot er een derde in het spel komt in het huwelijk? En om dan te gaan blussen? Dat ga je niet meer redden. Of de wacht te betrekken bij het hart, bij de ogen, om te voorkomen dat er zo'n uitslaande brand komt. Die woorden van de Heere Jezus, ze zijn goed voor het persoonlijke leven. Ze zijn ook goed voor het publieke leven. Gerechtigheid verhoogt een land. Heilige en heilzame geboden. En dat kan soms opgemerkt worden. Dat iemand door de Heere geleid wordt. Die is anders geworden in beginsel. De Allerheiligste heeft een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar het kan soms uitkomen in dat meer doen dan het gewone. Zoals dat vanuit de schriftlezing naar ons toe kwam. Als u naar de koffieautomaat loopt, om dan ook te vragen of die collega met wie het eigenlijk helemaal niet botert ook iets wil drinken en of u iets voor hem mee kan nemen. Wat? Vraag je dat aan mij? Ja. Daar zit een heel geheim achter. Want God zoekt het verlorene. Kijk, dan is dat zout. Dan is dat smaakmakend. Dan is dat licht. En dan is dat anders dan de duisternis van de wereld. En daar ligt ook een toetssteen, gemeente. Of dat we in waarheid tot Christus zijn gevlucht. Dan spreken we heus geen goede, grote woorden van onszelf. Maar dan onderzoeken we wel ons hart voor de Heer. Of dat we nu ook van nu voortaan gezind zijn om in ware liefde en eenheid met de naaste te leven. En de naaste is niet alleen maar iemand van dezelfde kleur. Reden tot zelfonderzoek. Want wie de Heer Jezus aangrijpt als zaligmaker, die grijpt hem of helemaal aan, of die heeft hem helemaal niet. Dan kan het best wezen dat de Heer in een bepaalde fase van het leven dat priesterlijke werk laat schitteren. Maar hij is en hij blijft de priesterkoning. En daar wordt vanuit Gods woord ook toe aangespoord. Daarvoor heeft hij zich ook gegeven. Om zich een volk te maken en te reinigen, ijverig in goede werken. Die heeft God al lang voorbereid. Om daarin te wandelen. Om daarin ook te worden wat een christen in Christus is. Hij is gegeven tot heiliging, maar toch wordt hij erin verheerlijkt als zijn bruid ook door hem vernieuwd wordt. En ook die verhouding tussen God en mens en tussen mensen onderling, dat ze zich daarin door haar hoofd en bruidegom laat gezeggen. Het zijn zulke goede geboden. En daar hoeft een christen en daar hoeft de kerk zich toch niet voor te schamen. Alleen dan is misschien wel de vraag, en hoe breng je dat dan op? En hoe gaat dat dan allemaal? En is dat niet allemaal idealistisch? Uiteindelijk zal de Heer het geven in zijn koninkrijk. Maar het geheim is de verborgen omgang met God. Heren, nu moet ik weer naar mijn werk. Nu loop ik weer in die situatie. Nu weet u van dit, nu weet u van dat. En u weet wel van mijn eigen gerichtheid en van allerlei andere mechanismen die mij zomaar mee kunnen sleuren de verkeerde kant uit. Maar dan in het gebed. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. uw wil geschieden in mij, om mij, door mij heen. Ja, als de Heer dat gebed verhoort, dan heeft hij wel heel veel werk. Jawel. En toch is het goed, want dan krijgt hij zijn eer. Dan is er vrucht. Vrucht op de prediking van de grote prediker. Parels in zijn middelaarskroon. En leesbare brieven tot zijn eer. Reclame voor de Heer Jezus. Van wie dan toch ook merk en veldteken gedragen mag worden. Een christen, een echte, die mag bedrijfskleding dragen om de zaak van zijn koning te bevorderen. Hier misschien met alle lek en gebrek. Maar de koning is het toch waard. Hou dan de koning en de zaak van de koning in het oog. En hou hem hoog. Dan blijven we zelf wel klein. Maar ere wie ere toekomt. En dat is de Heere alleen. De Heere is onze koning. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze rechter. Dat kan ook nog een troost zijn in onrecht. Voor Gods verdrukte kerk. Maar ze mogen het weten. Hij zal ons behouden. Amen. danken en bidden. Heilige en genadige God, Vader van de Heere Jezus Christus, u bent niet de God van de filosofen. U bent niet de God tot wie wij moeten opklimmen. Maar u bent de God die in uw Zoon en door uw Geest tot zondaren wilt afdalen. U wilt in deze wereld wonen en werken. Maar u wilt ook in ons hart, wat u ook aanduidt als wereld, wonen en werken. U heeft geklopt, Heere. En geeft u dan ook genade, opdat de koning in moog rijden. Om in hem ons heil, ons hoogst geluk te beschouwen en vast op hem te vertrouwen. Als u ons ook door die wetsprediking wilt uitdrijven om de gerechtigheid in Christus te zoeken en te vinden. En om te verlangen naar een leven om u volmaakt te dienen. Heere, zie ons dan aan in hem die het werk heeft voleindigd op deze aarde. Die het allemaal vervuld heeft en volbracht heeft. En die het ook voltooien zal. Dat hele heilswerk van u. Maar die ook in staat is om zondaren daarin te betrekken, heel persoonlijk. Dat we opnieuw geboren worden in Sion. En dan een burger van dat heerlijk rijk worden. Waarin u zelf zult bevestigen en schragen. Heere, geef dat dat ook de vrucht mag zijn. Dat uw woord gesteld wordt tot zaad van wedergeboorte. En voedsel voor de ziel. Heere, bevestig ook uw eigen werk. En geef dat die liefde tot u wordt aangewakkerd. En wordt vernieuwd en wordt gezuiverd. Heere, kom Scheppergeest. Bezoek ook hier uw kerk. Met al het heil van Christus werk. En geeft u genade om zo onder uw zegen deze plaats te verlaten. Heere, neem ons zo voor uw rekening en heilig het woord. Heb dank voor de ontmoeting en laat het bovenal mogen wezen. Een ontmoeting met u in uw huis. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Heere, dan is dat nu in beginsel, in het gebed. En eens de volle aanbidding. Heere, geeft u dat niemand van ons daarbij zal ontbreken. Maar geeft dat we u de Heere zullen zoeken en door genade mogen dienen. Nu al in dit leven en eens volmaakt door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Amen. 86, het zesde vers, is onze slotzang. Thank you. Ga nu heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.